Goedenavond opnieuw iedereen. Eerst en vooral hartelijk dank voor jullie gebed van de voorbije dagen, weken. Mijn echtgenote is dus 2 maanden tijd 3 keer naar het ziekenhuis gemoeten, waarvan 2 keer voor een operatie. En ze is nu deze namiddag terug thuis. Het probleem is nog niet volledig opgelost. Dat heeft te maken met haar CVS, chronisch vermoeidheidssyndroom, waardoor ze nog bepaalde problemen blijft hebben. Maar in het ziekenhuis kunnen ze eigenlijk, staan ze een beetje machteloos ook. En het is ook niet meer van die aard dat het echt nodig is om daar ter plaatse te blijven. Jullie gebed zou toch nog hulpvol kunnen blijven, denk ik. Dus dank u wel op voorhand daarvoor. Hè. En ik meen dat wat ik vorige keer zei, mijn echtgenoot is in goede handen, dat is zo. En wat er ook gebeurt, we hebben een vrede Gods. Je hebt eerst iets gezegd van mindfulness, ik ken daar niet veel van. Ik hoor dat woord zo af en toe, ik weet dat komt uit het boeddhisme, schijnt dat te komen. En dat maakt me altijd al een beetje heel voorzichtig. Maar ik denk als christenen hebben wij dan niet nodig, zulke technieken. We hebben de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. En ik weet heel zeker, dat kan mindfulness jullie niet geven hoor. Maar dat kan de Heilige Geest jullie wel geven. Goed, we zijn inmiddels al aan studie nummer 9 in deze reeks. We zijn begonnen half hoofdstuk 5. We zitten nog maar begin hoofdstuk 8. Ik besef dat ik heel traag door die verzen ga. Maar persoonlijk geloof ik dat die verzen dat verdienen. Die verzen, dat is van zo'n kwaliteit, van zo'n gehalte, dat het jammer zou zijn als we daar te vlug zouden overheen gaan. We gaan eerst eventjes de tekst lezen die voor vanavond op het programma staat. Romeinen hoofdstuk 8. We zijn vorige keer, dat was dan op zondag, hebben we de eerste verzen van hoofdstuk 8 besproken, de eerste 8 verzen. Dus we zijn nu aan hoofdstuk 9 gekomen, hoofdstuk 8 vers 9. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest, althans, indien de geest Gods in u woont, indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. En indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. En derhalve, broeders, zijn we schuldenaars, maar niet van het vlees om naar het vlees te leven. Want indien ge naar het vlees leeft, zult ge sterven, maar indien ge door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult ge leven. Want alle die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Dat is de tekst voor vanavond. Ik hoop toch dat we zover zullen geraken. Degene die min of meer trouw de vorige studies gevolgd hebben, zullen inmiddels denk ik wel duidelijk weten dat die eerste 8 hoofdstukken van die Romeinenbrief, dat die eigenlijk 2 hoofdthema's bevatten. Het eerste hoofdthema in de eerste 4 hoofdstukken, namelijk hoe de Heere God ons gerechtvaardigd heeft, wat daar de basis van is, namelijk het plaatsvervangend zoenoffer van de Heer Jezus, en wat de
wij kennen en die we moeten geven. Dat is het fundament. Dan moet je dan verder gaan op die bouwen. Dat is het tweede belangrijke punt dat ik benadrukte. Dat is hoe de strijd tegen de zonde niet in eigen hart. We zijn wel opnieuw geboren, we hebben wel een nieuwe natuur uit God gekregen, maar de zonde woont nog altijd in ons met alle gevolgen van die. Dat er maar wat spanningsveld, dat was Christus regelmatig. Maar de zuiving, de aanzetting staat van de zonde. En het verlangen om je recht te heilen, als rechtvaardig te gaan leven. Maar die zonde in ons, je moet daar niet van weten. De zonde in ons zal daar sterk tegen in gaan. En dat is spannend zelf. Je probeert die strijd tegen de zonde niet in eigen kracht, met eigen minder te voelen. En van nature zijn we allemaal geneigd om te proberen zelf te doen. Vanuit onze eigen wil. En we gaan hard ons best doen. En we menen het. En maar deze keer, zeggen we wel, deze keer gaat het gebeuren. En deze keer gaan we zonder we niet te liggen. En we zijn voor heel vaak. Want wij kunnen daar meteen op. Ook met de beste bedoeling. Met het beste voornemen die we maken. Dat helpt niet. Tegen die zonde kun je zelf niet mogelijk schijnen van kans. Daar kun je ook zich tegen voor. En wat wij voorgesproken zelfs ons wet, hoe heilig, goed en rechtvaardig ook is. Maar zelfs ons wet kan je niet helpen wat dat betreft. Ons wet kan je niet vertellen, kijk, dat is wat je moet doen. Dat zijn de eisen. Dat is wat God van je verwacht. Als je heilig kunt leven, dat is het programma. Meer kan de wet niet doen. De wet kan met name het belangrijkste absoluut niet doen, namelijk om je de kracht geven om dat programma uit te voeren. Daarom heeft de wet geen middelen voor. Uiteindelijk gaat het, dat volgt nog het leven, uiteindelijk uitroept het ik, ellendig mens. Ondanks al je goede voornemens, ondanks je verlangen om heilig te leven, dus zolang je het zelf probeert, eindig je met ik. Met vol frustratie, die teleurstelling in jezelf. Dus je moet je aanwijzen omdat je niet goed begrepen hebt en omdat je verkeerde methode toepast. Ik hoop dat we het over gehad hebben en dan begonnen we voor ons af. En dat kan voor ons zijn. Dan is het heilige geest. Dat is ook het enige voor ons. Want we hebben kracht nodig. Om die zonde in ons te neutraliseren, te zwijgen, te zijn kracht weg te geven. En heeft een tegenkracht voor zelf hebben we die niet. Maar de Heilige Geest geeft uiteraard die kracht weg. We weten het. Het is, laat dat duidelijk zijn, het is een zaak van alles. Het is geen tussenweg. Het is een zaak waar we aan leven of dood. En het enige wat wij doen, dat is de juiste. Keuze maken. Dat kunnen we ook. We kunnen kiezen. Kiezen ofwel wandelen naar de geest, ofwel verleid worden door de geest, gevuld worden door de geest, met alle gevolgen van wie dan? Met de kracht van de geest, de leiding van de geest, de wijze van hoe het allemaal. Ofwel wandelen, naar de geest. Kijk, dat is dan hoofdstuk 8, vers 4. Dan heb je de twee in contrast, hè? Dat schiebel dat de eigen wet vervuld zou worden in ons, die niet naar de twee banden of naar de geest. Dat is de keuze die wij voortdurend moeten maken. Hoe ga ik wandelen? Welke mentaliteit ga ik aan de dag leggen? Kies ik voor de geest of kies ik voor het geweten? En het tweede is dat schiebel niet voor de woord, die jij kiest. Neem je voor jezelf, zoals dat. Al die tijd gewoond hebben in deze wereld, dat is de gang van deze wereld. Wandelen met de geest, de gezindheid van de geest, leven voor de geest, betekent voorrangig aan de belangen van God en van Gods koninkrijk. En nog eens, daar gaat het hier over, als de wegen geboren Christus, kun je die keuze maken. Want we hebben de Heilige Geest. Vers 9. Gij daarentegen zijt niet in het feest, maar in de geest. Dus volgens hebben we volgens de zoveelste keer hier aan onze nieuwe positie. We zijn niet meer in het feest. We begonnen in hoofdstuk 5 de twee posities in Adam. In Christus weet je dat. In Adam was hetzelfde als in het feest. In Christus, dat is hetzelfde als in de om straks even nog op te leggen. Maar dit is onze nieuwe positie. Niet meer in het vlees, maar in de geest. En dat geldt voor elke wedergeboren christen. Namelijk wedergeboren christen, want Paulus moet dat doen. Althans, indien de geest Gods ingenomen. Waarom moet hij daar aan toe? Wel, niet iedereen die zegt een christen te zijn. Is het ook daadwerkelijk? De voorwaarde is dat de Heilige Geest effectief in u is komen wonen. En dat gebeurt, maar het gebeurt ook maar alleen bij via de wedergeboorte. En het is een absoluut noodzakelijke wedergeboorte. Iemand met een voorwaarde, iemand die niet wedergeboren is. Hij mag 100.000 keer zeggen, ik ben een christen. Het is het niet. Alleen via de wedergeboorte. Je hart open worden, je gewoon vergeven en zeggen, Heer, oké, hier ben ik, ik neem me opraad, ik stop op mezelf te proberen, ik stop te proberen mezelf te veranderen, ik vertrouw me aan u toe, neem gij de leiding over, ook gij op de troon in de leven zit. Dat wordt gereden gevolgd. De Heer uitnodigt in je leven. En dan komt hij effectief in je ogen met zijn Heilige Geest. En kijk hoe belangrijk dat is, hè? Want in het tweede zin is dus die voegbonden gaan doen, indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. En dat is wat ik hier bedoel. Het is een zaak van alles of niks. Het gaat om een totaal nieuwe positie. Vroeger was je in het vlees. Maar door de wedergeboorte zijn die banden doorgegeven. De wortel is losgesneden. Je bent niet meer in Adam. Je bent als het ware overgeplaatst. Je bent getransplanteerd. Overgeplaatst in Christus. Verbonden met Gods Heilige Geest. En nu sta je onder de werking, onder de invloed, onder de kracht van de Heilige Geest. Het is een zaak van alles of niets. Het is het een of het ander. Vers 10, indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde. Maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Gaan we beginnen met dat laatste. De geest is leven vanwege de gerechtigheid. En komt dat geest, althans in mijn verstandig met kleine, dat is staat, dus niet met de hoofdletter. Het gaat nog niet over de Heilige Geest, het gaat over de onze Geest. Die tot leven gekomen is. Bij de wedergeboorte. Dankzij het invoeren van Christus, dankzij het invoeren van de Geest van Christus, is onze menselijke geest bij de wedergeboorte tot leven gekomen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Welke veranderingen in dat teweeg? Wat betekent dit concreet dat mijn geest nu tot leven gekomen is? Wel, een aantal zaken. Ten eerste, mijn geest is tot leven gekomen met betrekking tot God zelf. Wat een verschil met vroeger. Vroeger geloofde u misschien wel in God. Maar wie was God voor u? Eigenlijk een volkomen vreemde. Er was zo vreemd, zo ver, zo onbereikbaar, dat je toch middelaars nodig hebt om die gevraagd te worden. Die moest dan maar voorspraak doen bij de derde God. Die biedt dus u tot God te gaan. Of misschien de heilige Rita. Afhankelijk van wat probleem je hebt. Elke heilige is dan gespecialiseerd in hier van het probleem. Met ons gezien. En zij waren dan als middelaars. Maar zelf is er iets aan het opstaan. Die durfde het niet. Het was zo vreemd, zo ver verwijderd. Het was zo groot tussen ons. Ook al was het misschien religieus gezin. Dat zijn ze weer geboren. Dat hebben jullie plots een bijzondere relatie gekregen. De kracht ligt om aan te kunnen. Die ervaart zijn aanwezigheid. We weten dat hij van ons houdt, dat hij ons beschermt, dat hij in ons geïnteresseerd is. Is een levende realiteit geworden, ja toch? Is een vader geworden. Wat een verschil met vroeger. Ten tweede zijn we levend geworden met betrekking tot ons woord. Vroeger, voor zover we al een durfde, wees in de Bijbel. Was ik een vreemd, moeilijk en meestal ook saai boek. Afgezien van hier en daar een spannend verhaal, weet je wel, daar heb ik daar ook weer gezien, maar voor de rest, vriend met achter boekjes altijd verdwijnen op is. Je was misschien wel religieus, maar niemand was er echt geïnteresseerd in die plek. En nu zijn ze onder weer geboren, onze geest is tot leven gekomen, dat woord begint God te spreken voor ons. En we worden er enthousiast voor. En dat brengt ons in vervoering. Want wij ervaren het als Gods woord. Het spreekt effectief met ons. En wij ervaren onze kracht van dat woord. En het gaat om een buitengewone kracht, het verandert ons leven, het maakt ons met andere mensen, het stimuleert ons. Wat dan? Leven in verband met dat woord. En ik denk dat is nog een derde aspect waarin we tot leven gekomen zijn. We zijn ook bij parolen die bezichten met betrekking tot andere mensen die tot leven gekomen zijn. Andere beter geworden is. Ik zie dat zo vaak op IDS. En dus sommige van jullie komen daar naartoe of zijn daar toe gekomen. Maar dan komt er ook anders een hele andere gemeente, of een hele andere denominatie. En dan zie je, na een paar minuten gebruik van elkaar, en dat werkt niet. Hoe ben je elkaar nog nooit gezien? Je hebt ervaren al wat eerder. Je bent met familie van elkaar gezegd, ik ben met bedrijf van elkaar. We hebben datzelfde leven. Dus we zijn tot leven. Gekomen, dankzij de beetje geboorte, is er letterlijk een nieuwe wereld voor je ogen gegaan. We zijn levend geworden voor een realiteit die we vroeger totaal niet opmerken. Dat we hier nog kunnen doen en doen. Maar kom, dat het wel niet geldt voor ons lichaam. Ons lichaam is het niks krachtig bij de wereld. En vandaar dat vers 10, begint net, hè, dan is dat het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven. Dus de wedergeboorte is alleen onze geest tot leven. In plaats van bij ons lichaam is er niks gebeurd. Dat is nog altijd sterfelijk, dat is nog altijd onderworpen aan de wetten van de ziekte en de dood en de veroudering en afstakeling. Dat is niks meer gebeurd. Het enige wat misschien wel gebeurd is, als we als weduwe voor de christen volgens Gods principes gaan leven, gaan we meestal ook meer de zon gaan zitten. En gaan we ook ons lichaam meer, als het ware, op een gezonde manier in stand houden. Maar verder het lichaam is ook weggekomen krachten. Sorry dat ik dat een beetje voor u zeg, maar dat is wel de realiteit. Toch is er een oplossing voor het lichaam van zijn daad te zien. Maar de wedige woorden is niks kans aan ons lichaam. Het behoort van het lichaam is dood, het behoort van het domein van de dood. En wat komt er? Staat dat is het lichaam dood vanwege de zonde. Omdat de zonde die woont nog altijd in ons. Die huist nog altijd in het lichaam. Vandaar dat dat lichaam bezig is met de sterven. Wij zijn verbonden aan de sterfelijkheid. Dat wil zeggen, totdat het volgende vers werkelijkheid gaat worden, vers 11. En indien de geest van hem, die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in u woont, dan zal hij, die Christus Jezus uit de dood opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u komt. Dat is goed. Tot een verder. Maar we moeten wel eruit zien. En het mag ons moed geven en troosten. Maar intussen is de realiteit is, dat we vatbaar zijn voor afstakeling, voor alle mensenprocessen, voor ziekte en voor dood. En je kan wel genezing vragen. Ik ben heel dankbaar voor die dat jullie dat voor de rest moeten doen. Maar meer kun je niet doen dan vragen als een gunst. Je kan het niet nemen. Zelfs je wel vergeving van zonde kunt geven. Maar je kan geen genezing claimen. Het hoort niet tot het pakket dat nu aangeboden wordt. Het kan een surplus zijn, een bonus zijn. Een gunst. En het is goed om dat te vragen, uiteraard. om te beslissen wat ik geef of niet geef of niet. Hij weet waarom wel en waarom niet. Dat moet ons voldoende zijn. Ja. Want dan zie je, en dan gaan we een eindje verder in Romeinen 8, dan zie je dat ook in moeilijke omstandigheden, als God niet doet wat wij zouden willen dat hij doet, wat hij dan wel doet, is dat je doet medewerken te doen. Ik moet eerlijk toegeven, op dit moment zie ik niet wat er eigenlijk gebeurt om dit medewerken te doen. Maar dan moet je meestal een beetje geduld zijn. Ik heb er al zo vaak meegemaakt in die 35 jaar dat ik is. Als je dan een beetje geduld hebt achteraf, wordt het wel duidelijk. En zelfs als het niet duidelijk wordt, het hoeft niet altijd wel duidelijk te worden. Want soms kan het doel beter werken, dan moet ik iemand anders te maken. Op zich op dit moment totaal geen idee van hebben. Ik heb er niet voldoende dat God het weet. En dat hij op zijn manier doet, weet je wel. Dat ons geloof heeft. Dat ons vertrouwen. En dat is voor een christen wel een situatie ook is nooit boven. Het is altijd de hand van God. Te weten. Dat je meer geest is. Dat stelt met, indien de geest van hem, die geest zuiver door je God. In u komt, dan zal hij, die Christus heeft de dood opgewekt heeft, voor u, sterfelijke lichaam, leven maken, door zijn geest die in u komt. Dat gaat over onze toekomst. Ja. Dat we namelijk, net als Christus, net als met de geest gebeurd is, dat op ons graf tot zeker ogenblik over. Zullen we gebruiken die dood opgewekt. Dus ook voor die sterfelijke lichamen is God een oplossing. Dus onze lichamen staan ook een beetje gevolgen te wachten. En tussen haakjes met de ernst en de zekerheid van deze belofte op. Weet je of het niet opgevallen is in het rest. Maar elk van de 300 personen wordt er niet genoemd in verband met die belofte. Als we in deze kijk op iets opmerken, dat zelfs indien de geest van hem, die Jezus uit de dood heeft opgewekt, hier houdt niet, de geest van de Heilige Geest, hem die Jezus heeft opgewekt als de Vader, is de Zoon. Dus alle 300 personen worden hier genoemd, worden expliciet verbonden aan deze geweldige belofte. Als het ware om ons dubbel gerust te stellen, dat aan de regering zorgen dat graf is niet jouw eind. God heeft een oplossing voor dat sterfelijke lichaam van u. De zaak is hier, vind je ook interessante informatie over de vrienden zelf. Kijk bijvoorbeeld hoe de Heilige Geest genoemd wordt. Ik keer even terug naar de regen. Dat is niet die zei dat het deze is en niet in het vlees, maar in de geest, althans niet de geest Gods. De Heilige Geest wordt niet de geest Gods genoemd. Tweede zinnetje van vers 9, indien iemand echter de geest van Christus niet heeft. Dus de geest Gods wordt ook de geest van Christus genoemd. Kijk even naar vers 11. En in de geest van hem die heeft de dood heeft opgewekt. In de boel. Dus de Heilige Geest is de geest van hem die heeft opgewekt, de Vader. En is ook de geest van Christus zelf. Dat weet ik niet. Dat is nu raak waar dat mysterie van de Heilige. Sommige dingen ben ik niet goed als persoonlijk overkomen en wisten. Maar ik vraag me niet hoe je dat uitlegt, want dat kan het niet. Dat kan geen mens te weten. Maar ja, we hebben het wel over Gods eigenheid. Ik snap het niet, ik hoe zou dat dan weten kunnen snappen? Hij is ook weer groot, ook weer hoog, zo overtreft. Maar die proef je wel iets van dat waardige, dat verbondene met aan die en als we dan nu de vraag zouden stellen, nu, als ik weer geboren ben geworden, Ja, wie ist er dann eigentlich in den Kuchen? Das Leben. Hij zal het tegen dat niet in het feest, maar het feest nog altijd in de geest Gods in u. Anders, Heilige Geest is het werk toegekomen. Maar ja, op een andere plaats zegt God de Geest dat niet een tempel zijn van de Heilige Geest. Dus op dit moment is een tempel van de Heilige Geest, dus de Heilige Geest in ons komen wonen. Maar als we dan naar vers 10 kijken, indien Christus in u is, dan is het niet de Heilige Geest van Christus. Dat is prima aanleggen. Dus snap je dat wat ik bedoel met dat heilige, dat onverklaarbare van het dier, dat uitwisselbare van die liefde persoon. Dus je kan zeggen zowel de Heilige Geest van de Heer, of je kan zeggen Christus van de Heer. Dat is niet 100% hetzelfde, maar toch mag je dat. Mag je dat zeggen. Dus waarom? Ten halve. En de schuldenaars, maar niet van het feest, om na het feest te dienen. Derhalve, dat betekent gewoon bij gevolg, dat werd tot een conclusie. Een conclusie die nu voortgroeit uit onze nieuwe positie, de relatie die we nu hebben, Gods Heilige Geest. En wat is de conclusie? Dat kan nu schuldenaars zijn. Wat is een schuldenaar? Schuldenaar is iemand die in de schuld staat. Die een schuld heeft bij iemand anders. Dus we moeten goed beseffen dat sinds onze wedergeboorte staan wij in de schuld. En wij hebben een geweldige schuld. En tegenover wie hebben we die schuld? Tegenover de wereld natuurlijk. Paulus maakt eigenlijk eerst en vooral duidelijk wat hij nu moet doen. Tegenover wie we absoluut geen schuld hebben. Vers 12, de halve zijn de schuldenaars, maar niet alle mensen naar het vlees te leven. Dus we zouden absoluut niet in de schuld tegenover Paulus in het vlees. En ik heb al eerder uitgelegd de woordbestemming met het vlees, dat is een theologische term die Paulus graag gebruikt. En dat bedoelt een soort gezindheid, een soort mentaliteit. Dat wil zeggen, hè, die oude mentaliteit van vroeger, die tot meer komt dat je leeft voor jezelf. Altijd zoek je eigen toestemming. Dat zeg ik van naar mijn zin. Nou, dat is het vlees. Ja. Maar nu zegt Paulus, maar ik moet ook wijzen, dat je tegenover staan van dat vlees, tegenover staan van die vroegere mentaliteit, dat je absoluut geen enkele schuld hebt. Kunnen zelf aan toevoegen, wij denken. Wat heeft ons dat opgeleverd? Absoluut niets goed, niets positief. Wat was een diep teleurstelling? Alleen maar negatieve zaken, uiteindelijk uitlopen op de dood. Dus hoe zou je in de schuld kunnen staan tegenover dat vroegere wezen? Ik bedoel, wie staan we dan wel in de schuld? Dat zijn alleen kandidaten natuurlijk. Dat is de Heere God. Hè? Vooral als we nu beseffen wat hij allemaal voor ons gedaan heeft. Maar je moet het kostbaar wat we dat al gezien in onze kracht wat God voor ons gedaan heeft. Vers 1. Vers 1. Zo is dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Hij heeft ons al vooraan vrijgesproken. We komen niet in het oordeel. We hebben al de vrijspraak op het zak. Hij heeft ons vrijgesproken. Ten tweede, vers 2. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet des zonde en der dood. We zijn niet alleen vrijgesproken, maar we zijn ook vrijgemaakt. Want u vroeger slaagde van ijsvroeger, we konden die anders dan zonder. Het was een soort ijzeren wet. Dat is ook de zwaartekracht, dat kun je niet. Kun je niet tegenop. Als je geen tegenkracht hebt, God heeft die kracht gebroken, heeft ons vrij gesproken en heeft ons vrij gemaakt. Dat heeft hij nog gedaan. Dat is leven. En dat betekent dat niet in de geest, maar in de geest kan altijd niet in de geest God in je man. Dat zegt wij wel een onvoorstelbare. worden, dat is dat Gods Heilige Geest in ons is komen wonen met alle consequenties van wie. Dat is wat God voor ons gedaan heeft. Met zijn Geest in ons komen wonen. Zodanig dat bijvoorbeeld vers 6, want de gezindheid van het Geest is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Dus die Geest is niet alleen de handen geworden. Die heeft ook een zekere mentaliteit de gezindheid meegebracht. En wat is die gezindheid? Dat is een hemelse gezindheid. Leven en vrede. Ik wil er nog veel dingen kunnen aan toevoegen, maar ik beperk me nu gewoon tot wat ik dit samen heb en dat juist hebben die geweldige belofte gekregen in vers 11. Indien de geest van hem die Jezus in de dood heeft opgewekt in die woont, dan zal hij, die Christus Jezus in de dood heeft opgewekt, voor u, sterfelijke lichaam, leven maken voor zijn geest in de dood. Dus dit is al wat God allemaal voor u gedaan heeft en ook zal doen. Wij zijn een beetje in de schuld staan. Of wat heb je daar tegenover moeten plaatsen? Heb je dat moeten verdienen? Was dat als gevolg van een of andere prestatie? En die bieden. Dus ik denk dat we verder in de schuld staan. Wat zijn we nu exact verschuldigd tegenover God? Dat had je aan de kosten over. Dat nu hij ons zijn geest gegeven heeft. Dat we de juiste keuze gaan maken. Vers 4. Omdat we eindelijk met verdulden worden in die niet naar het feest van de maat naar de geest. Dus God verwacht nu dat onze schuld in losse doorkomen gebruik te maken van wat hij ons gegeven heeft. Dat we nu naar de geest gaan wandelen. Vers 12. De halve moeder zijn de schuldenaars, maar niet van het feest om naar het feest te geven. Volgens mij de gedachte, ja, dat is een stuk genoeg in onszelf. We zouden niet naar het feest gaan leven, maar naar de geest gaan leven, natuurlijk. Wat komt niet van ons? Samengevat, dat we de geest de leiding geven, dat we wandelen door de geest, dat we ruimte maken voor de geest. Dat we kiezen voor de geest, dan zeggen hij is de geest, doe maar. Want als gij niet is goed, dan gij niet wat ik absoluut niet kan. Dus ik laat het volledig aan u doen. Doe maar. Samen wat leven voor God. Dat is wat ik aan het begin van de avond zei, dat is de keuze die we moeten maken. Dat is onze verantwoordelijkheid. Niemand kan het in plaats, dat kan u zelf. De keuze moet u zelf maken. Dus heilig leven is ten eerste in plaats van kennis, je moet weten wat God voor je gedaan heeft. Hoe begonnen zijn vandaag, die eigenlijk moet je kennen. Ten tweede, heilige geest is ook in plaats van overgaan. Kiezen om voor God te leven, te beschikken van hem. Dat had we eigenlijk van het hoofdstuk 6 gezien, ons te beschikken stellen. Kijk dan eens naar hoofdstuk 6, vers 12. En nog over een keuze, dat we ook opgeroepen om de juiste keuze te maken. Dus de 6 vers 12, laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat we aan zijn begeerte zullen veroorzaken. En stel uw leven niet langer als wapen met ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stel uw verdienste van God. Ook mensen die nooit zijn geweest, maar dan leven. En stel je leven als wapen met een rechtheid in dienst van God. Stel je in de dienst van God. Dat is een keuze die we hier ook in moeten maken. Maar wat is dan het verschil tussen hoofdstuk 6 en hoofdstuk 8? Dat verschil is het volgende. Hoofdstuk 6 wijst met name vooral op onze eenheid met Christus, wees of mede gekruisigd met Christus, met hem mede opgesteld in het graf. Deze zijn, weet je, die relatie, die verbondenheid met Christus, die ons kan helpen, die ons helpt om die juiste keuze te maken. Dus ons succes gaat om Christus, onze relatie met Christus, ons succes gaat om de Heilige Geest, onze relatie met de Heilige Geest, onze verbinding, de inwoning van de Heilige Geest. We zijn niet alleen in Christus, maar we zijn ook in de Geest. Dus we hebben twee machtige helpers, de Heer Jezus, en we hebben de Heilige Geest. Rutgers 8, vers 13. Vers 13, want indien genadig geest is, zult je sterven. Maar indien het door de geest de werking in het lichaam doet, zult je leven. Hier moeten we heel aandachtig weten. Ten eerste, indien genadig geest is. Genadig geest is niet hetzelfde als innerlijk geest. Innerlijk geest is onze positie voor onze leven geworden. Nu zijn we niet meer in het geest, we zijn in de geest. We zijn niet meer in Adam, we zijn in Christus. Dat is duidelijk ook bekend. Maar we kunnen wel nog doen alsof we in het geest zijn. We kunnen wel wat leven naar, en we zeggen volgens de principes van het leven. We kunnen niet meer in het geest zijn. Die mogen zijn doden. We zeggen trouwens van dit. De beste volwassenen kan nooit meer een baby worden. Ik had nu wel een baby van de achtergrond. Maar wat ik bedoel, ik kan wel naar de baby handelen als het ware. Dus we kunnen nooit meer in het vlees terecht worden, maar we kunnen wel naar het vlees, volgens het vlees, de principes van het vlees, gaan toepassen in ons leven. En wat gaat er dan gebeuren? Als we weer die principes van vroeger beginnen, naar het wetenschap en het leven bij sterven. Dat is wat ik hier zeg. Wat bedoel je daarmee? In welke zin zullen we sterven? Dat kan niet slaan op de fysieke dood, want dat doen we toch allemaal. Hoe beter worden mensen sterven? Of die laatste generatie die de wederkomst van Christus gaat meemaken, of weer goed. Maar al die generaties die daar aan het brachten aan zijn, denk ik in het schat. De schat kan het niet bedoelen, want dat zou niet zin hebben. Dat is wel een verband van fysiek in orde, wat ik daar. En heeft het dus ook een geestelijk gesteld? Niet noodzakelijk heeft het met je over het verlies van onze evangelie, maar wel over het ontberen van de ervaring van het. Je ervaart dan geen contact meer met God. Hij spreekt niet meer tot u. Je ervaart zijn vrede niet meer. Je hebt nu de blijdschap des Heeren als je weer nagend is. Je leeft meer over de wereld. En dan heb je die zegen niet meer. Dus je sterft in de zin van, weet je, met huwelijk is dat misschien hetzelfde. Als je getrouwd bent en je denkt dat je een grote keer kunt beginnen leven, dan is het voor in de vrouw. Ik hoe groot het probleem van je huwelijk gaat sterven. Je huwelijk kan zijn zelfs ontbonden worden, maar het sterft, dat wil zeggen, je ervaart niet meer dat huwelijk bloed. Het is schadelijk. En als wij na het vlees leven, wordt onze relatie met de Heer beschadigd. En je mist de vreugde, de vrede, je moet dat allemaal hebben. Het sterfste. Met de contrast op. Vers 13, indien je naar het vlees zit, zult je sterven, maar indien je door de geest je werkingen en zich aan het dood zult verleven. Zelfs verleven, niet in de zin van tot leven komen, want dat zal gebeuren, dat weet je gewoon. Maar leven ook in het zin van dat leven ervaren, zul je van genieten. Zul je de gemeenschap met de Heer ervaren en van genieten. Maar merk ook dat de voorwaarde is. Indien er door de geest de werking in het lichaam dood. Want de vraag is dus. Is er een wijze om van een Christus af dat al zo vaak bekend is binnengestroomd? Niet dat oude probleem bij jezelf die werking in dat lichaam moet doen. Door de nodige zelfbeheersing, discipline, door goede voornemens te maken, door jezelf als controle te houden, ook door, en noem het een ascetisme, die allerlei dingen moest te onthouden.
Je kunt dat nu zelf onder controle houden.
Je mag nog zo hard je best doen, het is een deel van je karakter, ik heb je nou uitgelegd. Je kunt je karakter niet veranderen, je kunt je een beetje bijstaan, je kan bij heel veel zelfdiscipline dat voor een bepaalde tijd in een druk kan creëren, maar je houdt dat niet vol. Wat wij nodig hebben is een verandering van ons karakter, maar dat kunnen we zelf niet. Weet je, dat is anders. Alleen maar bij alles. Ik kan mij niet anders maken. Ik kan mijn vliegende niet uit mij snijden. Wat erin zit, zit erin. Ik krijg dat dan niet uit. Maar mijn schepper kan dat wel. Dus door de geest, de werking in het lichaam, de woorden. Want wat is de vrucht van de geest? De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, goedheid, vriendelijkheid, zachtmoedigheid. En zachtmoedigheid en ook liefde, dat is daarom. Als we dit trappen tussen de zaak. En dat is de kracht van de Heilige Geest, dat hij een opvliegende iemand. En kan Mozes. Het geeft een keer los zijn tegen Mozes in de wereld. Het is geen idee, hè. Uiteindelijk werd Mozes geweest, dat moeten de mensen leren. Hoe zo'n draag indruk zijn. Dat heeft hij niet zelf geleden. Dat is zijn wandel met de Geest. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die wat wij niet kunnen. We hebben geen enkel voorbeeld. Je moet wel kunnen bedoelen. Wij gaan niet van de ene dag naar de andere. Tot de meest schattige mensen de wereld maken. Hij heeft nog 80 jaar natuurlijk. Je moet wel een beetje geduld hebben. We zijn dan die boven die kan staan aan waterkroon, die zijn kruggracht op zijn tijd. Ik bedoel dat we zijn hier ook in de bak kan worden op zijn. Maar hij kan het. En hij wil het. Hij wil het absoluut. Ik was er op zijn mening niet. Vers 14. Van alle die door de geest tot geleid worden, zijn zonden. Dat is waarom dat niet in God gezegd wordt. Met dat verschrikking in de woord wordt want. Nu moet je goed op de context. En je vraagt, wat is nu het argument? Dat alles niet naar boven schuift. Want, al die door de geest Gods gelijk worden zijn, zonen Gods. Wel hier wordt ten eerste, wat in vers 13 gezegd wordt, zo beleven. Verduidelijk. Over welk leven gaat het? Over welke levenskwaliteit? Wel het ervaren en het genieten van de gemeenschap met God. En wat moet ik me nou bij voorstellen van gemeenschap met God? Over welke gemeenschap, over welke relatie gaat het? Vader, sorry. Daar heb ik het over gezegd. Wie niet ver verwijderde afstand op de onderwerp. Vader, zo. En als u door de geest Gods geleid wordt, bent u een zoon van God. Paulus doet die relatie met God en noemt u de zoonschap. De verduidelijking van de aard, van de kwaliteit, maar ook van de realiteit. Door Gods geest geleid worden, betekent dat je een zoon van God. Ik heb een schitterend vers. Ten eerste door de geest Gods geleid wordt, we worden via onszelf overgedragen. Ons geest neemt ons bij de hand, brengt ons bij de wacht. De Heer is in de schepper, weet niet hoe de maandag gedrukt wordt. Kun je wel voorstellen, dat niet in detail tegen ons zo. Maar dan komt je de realiteit van wat hier staat, dat de geest niet bij de hand neemt. Ik heb vaak moeten denken aan de Afrika. En die maanden verschillende tijd was ik bezig met het leven van de Afrika. Ik weet hoe van Samuel. Afrika die tot koning zelf was, hoe Samuel. En wat krijg je woordschoot? Een verschrikkelijk moeite liep. Vreugde voor zelf, de bestrijding vreugde, dus bij mogelijkheid beperkt, tot bij de Filistijnen zijn hij gaan doen. is om dat tot koning is dat volk. Als dat de plek is sterfelijk in de wereld. Sterfelijk in de wereld. En dat het ongelooflijk grote koning is van Christus. Heilige Geest die bij de hand heeft. Om die zelfs het arm om die schouder legt. Hij was niet voor niets getroost. En die krachtig en wijs. Leidingen, alles wat je nodig hebt. Al die door de Geest Gods te leiden. Ik neem aan dat allemaal weten hoe de spreker is een leiding van de Heilige Geest. Of gewoon een paar gevonden dat je zonder gedaan. Dat je een drang ervaren om dat te bereiden, zo'n tijd, zo'n verdriet te ervaren. Of een drang om in Gods woord te gaan. Of een trouw gemeenschap hebben met andere mensen. Of een andere om daar iets over te vertellen, om daar wat te vertellen. Heilige Geest is bezig om hier te vertellen. En door de Geest God gelijk wordt betekend, zo'n zijn van God. En dan merk je aan de verandering, dat je weet je God niet, hoe je de interesse in God zelf. Het is tenslotte onze vader geworden. We krijgen midden in de neiging om ons te gedragen als hem, als zonen van de vader. We willen worden als hem. We beginnen hem te imiteren, zoals dit de vader. En alles is te imiteren. We zijn zonen los. De oorzaak van de land is de heilige. Natuurlijk ervaren we ook een andere kracht. Die van het feest. Zonder. En dat is het spanningsstelsel waar we geloven dat we hebben. We ervaren twee totaal tegenstellingen verwacht. We willen eigenlijk niet. We willen altijd eerlijk zijn. We brengen de zuivering van de zonde. Dat is strijd die we allemaal ervaren. Wat is de oplossing? Het is buitengewend. Probeer nu zelf de strijd te winnen. Eigenlijk is het dat geen schijn van kans. Nog eens, dat is onze wetgeving. Dus dat eindigt in een diepe frustratie. Ik heb de wet. Leer alsjeblieft gebruik maken van God op zich. Op zich achter. Eigenlijk is het ons beleid. Die ons niet alleen wil tonen wat we moeten, maar hij deed ons bij de hand en de lijn. We willen ons ook nog maar gelukkig is aangeboden. Dat is wat ik wil doen. Best in de zin. Dus samen te gaan.